Gemeente, laten wij deze dienst samen beginnen door met elkaar te zingen. Uit Psalm 84, vers 1. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot zijn mij, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzang. En wat er verder volgt, uit Psalm 84, vers 1. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in het boek Handelingen, het 8e hoofdstuk, de versen 26 tot 40. Maar vooraf stellen wij ons eerst onder de tucht van de heilige wet van God, waarna wij in aansluiting zingen Psalm 38, vers 9.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ik ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen wij nu Handelingen 8 vanaf vers 26. En de engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candacee, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganse harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zone Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En zij daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Het Gemeente, we zingen vervolgens uit Psalm 27. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Och, mocht ik in die heilige gebouwen. En vers 5, mijn hart zegt mij, o Heer, van uwentwege. En inmiddels krijgt u de gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen. De eerste rondgang is voor de kerk, de tweede voor de diaconie, de tweede voor de kerk. En de deurcollecte vandaag is voor de jeugdbond. Psalm 27, vers 3 en vers 5. Gemeente, soms lijkt het alsof de Bijbel zichzelf tegenspreekt. We lezen bijvoorbeeld in Deuteronomium 23, vers 1. Die door plettering verwond of uitgesneden is aan de mannelijkheid, zal in de vergadering des Heren niet komen. Het gaat hier over mensen bij wie opzettelijk de mannelijkheid is verwoest. En dat gebeurde vroeger soms ook al bij baby's. Dan werd de mannelijkheid opzettelijk verwoest. Dit waren mensen die vaak voorbestemd waren om te dienen in de harem van de koning. Ze moesten daar toezicht houden. En zulke mensen mochten niet in de tempel komen. God veroordeelde dus deze goddeloze praktijken. Maar dan lezen we in Jesaja 56 vers 3 iets heel anders. De gesnedenen zeggen niet, ik ben een dorre boom. En in vers 5, ik zal hem in mijn huis een naam en een plaats geven, beter dan van de zonen en de dochters. En gemeente, daar lezen wij dat die mensen wel een plaats krijgen in Gods huis. Hoe kan dat toch? Dat kan alleen vanwege Gods genade. Het gaat in Jesaja 56 vooral over de gesnedene en de vreemdeling die naar God zoekt. Die Gods sabbatten houdt, die in zijn wegen dus begeert te wandelen. En over zo'n persoon, gemeente, wordt ook in Handelingen 8 gesproken. En daar willen we ook met u over spreken. En onze tekst kunt u dan ook vinden in Handelingen 8 vers 37, waar wij lezen. En Filippus zei, indien u van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zei, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is. Gemeente, onze tekst spreekt over de kamerling van Candacee. Drie gedachten. Een reis vol verwachting. In de tweede plaats een reis vol teleurstelling. En tenslotte ook een reis vol blijdschap. Dus een reis vol verwachting, een reis vol teleurstelling en een reis vol blijdschap. Gemeente, in Handelingen 8 wordt gesproken over de arbeid van de diaken Filippus in Samaria. U moet weten dat door de vervolgingen die Saulus van Tarsen ontketende, christenen zich gedwongen zagen om Jeruzalem te verlaten. En een van die personen die vluchtten was ook de diaken Filippus. En daar gekomen zijnde, vol van de Heilige Geest, verkondigde hij de Samaritanen Christus, de gezalfde. Hij predikte hen dat Jezus, die gezalfde, die beloofde Messias is. En die arbeid droeg rijke vrucht. Velen kwamen tot het geloof in Christus. En dan, gemeente, midden in die vruchtbare arbeid spreekt een engel tot Filippus. We lezen hoe hij tot hem spreekt in vers 26. Sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. God riep hem dus weg van een vruchtbaar arbeidsveld. Hij moest Samaria verlaten, terwijl zijn werk daar zo duidelijk gezegend werd. Maar hij gehoorzaamt. Hij stelde geen vragen. Het staat heel dicht bij elkaar, hè? Die engel die zegt, ga naar Gaza, naar die woeste weg. En dan lezen we direct daarna, en hij stond op. Hij gehoorzaamde. Hij ging niet te raden met vlees en bloed. Hij stelde geen vragen van wat moet ik daar gaan doen. Hij zei ook niet, ja maar, ik kan toch die mensen in Samaria die het onderwijs nog zo nodig hebben niet zomaar aan zichzelf overlaten. Hij gehoorzaamde. En spoedig daarna bleek waarom de Heere hem weggeroepen had uit Samaria. En dan lezen we, en zie, een moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandacee, koningin der Mooren die over al haar schat was. Deze man is dus de reden waarom Filippus Samaria moest verlaten en naar die woeste weg moest gaan die leidt naar Gaza. Deze onbegrepen weg had een van God bepaald doel. Het moet opgevallen zijn. Daar reed een prachtige koets. De pracht waarmee die moorman reisde, die prachtige koets en waarschijnlijk ook een groot gevolg, dat moet een hele bijzondere verschijning geweest zijn. Het was de koets van een moorman, een nakomeling van Gam. Hij behoorde tot het geslacht van Cush. Een man met een zwarte huidskleur. Een kamerling. Een eunuch. Hij had ook het opzicht over de haremvrouwen. Hij was een gesnedene. Een ontmande. Van Kandacee lezen we. Vaak wordt gedacht dat het over een plaatsnaam gaat, Kandacee, maar dat is niet juist. Het gaat hier over een titel voor de vorstinnen van Ethiopië. Want Ethiopië kende ook vrouwelijke vorsten. En in dit verband denken we allemaal natuurlijk aan de koningin van Sheba. We lezen van deze man dat hij over al haar schat was. Wij zouden zo iemand vandaag een minister van Financiën noemen. Het was dus een machtig en een heel invloedrijk man. Lucas zegt van hem in Handelingen 8. Welke gekomen was om aan te bidden in Jeruzalem. Hij was dus helemaal uit Ethiopië naar Jeruzalem gereisd om aan te bidden. Hij was gekomen om God als God te eren en te vereren. Met die bedoeling was hij naar Jeruzalem gekomen. Want weet u, daar stond de tempel van de Heere. Hij wist het, daar woonde de God van Israël. Hij wist het, daar wil de Heere zich laten vinden. Daar openbaart hij zich als een God van genade aan zondaren. En gemeente, we kunnen er wel van uitgaan dat deze man een zogenaamde proseliet was. Proselieten, dat waren mensen die met de Joden meeleefden. Ze geloofden dat de God van Israël alleen de ware God was. En ze hielden zich aan de wetten van Mozes. En deze mensen werden ook wel de proselieten der poorten genoemd. Ze mochten dus niet in de synagoge komen, maar ze mochten wel aan de poort van de synagoge plaatsnemen. En dan vraag je je af, hoe kan het toch dat deze man wist van de God van Israël, dat hij hem kende? Hoe was die man tot die kennis gekomen? Dat de God van Abraham, Isaac en Jacob de enige waarachtige God is. En dat is gemeente omdat er ook in Ethiopië Joden woonden. Sinds eeuwen woonden er Joden in Ethiopië. Sinds de koningin van Sheba. Keizer Haile Selassie, de laatste koning van Egypte, beroemde zich erop dat hij een nakomeling was van Salomo en de koningin van Sheba. En ook vandaag zijn er nog ongeveer 140.000 Joden in Ethiopië. Het gaat hier dus om zwarte Joden. Misschien kunt u het zich nog herinneren dat er in 2020 een bijzondere reddingsactie geweest is van Israël in Ethiopië. Er waren toen 300 zwarte mannen en vrouwen door moslim-extremisten gevangen genomen en die werden met de dood bedreigd. En toen hebben de Israëli's daar een luchtlandingsoperatie uitgevoerd. En ze hebben die mensen bevrijd en naar Israël gebracht. Deze machtige minister van de koningin van Ethiopië wist dus heel wat van de Joden en de Joodse godsdienst af. En hij was gekomen om aan te bidden. Hij maakte een zogenaamde pelgrimstocht om in de tempel de God van Israël te vereren. Waarschijnlijk had hij dat plan al langer in gedachten en verlangde hij ernaar om die reis te maken. Want hij wist, daar in de tempel, daar woont de Heere. Dat is het huis van Jehovah, de God van Abraham, Isaac en Jacob, op wie hij een betrekking had gekregen. Zijn hele hart trok naar Jeruzalem en hij hoopte daar vrede te vinden voor zijn ziel. Want daar was je immers heel dicht bij God, bij de God van Israël. Daar waren ook de schriftgeleerden en de rabbijnen die op de stoel van Mozes zaten. Deze mensen konden je vragen beantwoorden. En hij hoopte dan ook om daar antwoorden te vinden op de vele vragen die hij nog had. Maar vooral wenste hij God te vereren. Hij was gekomen om aan te bidden in Jeruzalem. Dat betekent om voor God te buigen. Om hem te erkennen als de enige waarachtige God. Gemeente, wij mogen aannemen dat de Heilige Geest aan het werk was in deze man. De Heilige Geest had hem onrustig en zoekende gemaakt. Hij bezat geen vrede voor zijn ziel. En hoewel hij een schatrijk en machtig en succesvol mens was, voelde hij zich toch ellendig en een verloren zondaar. En hij verwachtte dan ook heel veel van dat bezoek aan Jeruzalem, aan de tempel. Want daar hoopte hij rust te vinden voor zijn ziel. Daar zoude hij antwoorden vinden op zijn vele vragen. Daar hoopte hij vergeving van zonde te vinden als naar de offers der verzoening werden gebracht. Maar gemeente Jeruzalem en het bezoek aan de tempel is voor hem een diepe teleurstelling geworden. En daar willen we samen op letten in onze tweede gedachte, een reis vol teleurstelling. Gemeente, in Handelingen 8 ontmoeten we deze kamerling als hij alweer op de terugreis is naar Ethiopië. Een man die niet gevonden heeft wat hij zocht in Jeruzalem. Hij was er met hele hoge verwachtingen naartoe gereisd. Hij had gehoopt dat daar zijn vragen zouden worden beantwoord. En vooral deze vraag, hoe hij, een Moorman, een nakomeling van Gam, een heiden, hoe zo iemand zalig kon worden, hoe zo iemand vrede kon vinden in de ogen van de God van Israël. Maar in Jeruzalem gekomen, mocht hij de tempel eigenlijk niet binnen. Hij mocht die voorhof van de tempel, die grote voorhof, niet betreden. Want hij was immers een versnedene, een ontmande. Maar er was ook een voorhof van de heidenen. En in die tijd werd Jeruzalem wel vaker bezocht door proselieten, heidenen die met de Joden meeleefden. En men had voor hen een aparte voorhof gemaakt. Daar mocht iedereen komen. Dan was je wel ver verwijderd van de altaren in het oorspronkelijke voorhof. Maar ja, je kon toch zien wat daar in die voorhof gebeurde in de verte. Op dat tempelplein. Hoe die offerdieren er werden geslacht. Hoe dat bloed uitgegoten werd aan de voet van het altaar. En je kon zien hoe dat bloed gestreken werd aan de hoornen bovenop dat altaar. En hoe die dieren verbrand werden in het vuur, in dat altijd brandende vuur. En je kon zien hoe die rook opsteeg naar de hemel. En hij zal daar ook de schriftgeleerden en de rabbijnen gehoord hebben. Want we weten dat de mensen daar op het tempelplein werden onderwezen. Rabbijnen. Ze noemden zichzelf graag rabbi, meester. Iedere rabbijn had een aparte school met eigen leerlingen en die rabbijnen waren altijd ijverig op zoek naar nieuwe leerlingen. En daarom waren ze ook altijd te vinden op dat tempelplein, in die voorhof van de heidenen met name, om mensen te winnen voor hun school. Ze onderwezen de mensen. En ze handelden vooral over de wetten van Mozes. Wat wel mocht en wat niet mocht. Maar één ding ontbrak. Want bij alles wat ze wisten en verkondigden, verkondigden ze in ieder geval geen troost voor een zoekend en verslagen hart. Ze hadden geen boodschap van genade voor een schuldige. En ze konden hem ook niet vertellen hoe een Moor, een zwarte, een buitenstaander, zalig kon worden. En wat een diepe teleurstelling moet dat voor die zoekende Moorman uit Ethiopië geweest zijn. En ja, gemeente, teleurstellingen, die ondervinden zoveel zoekers op hun weg. Wat kunnen er veel vragen liggen in de harten van mensen die naar God beginnen te zoeken. Dat zijn vragen waar ze een antwoord op zoeken. In de Bijbel kun je die vragen ook lezen. De vraag van de stokbewaarder die zegt, wat moet ik doen om zalig te worden? En de vraag op de Pinksterdag, wat zullen we doen, mannenbroeders? En ook Martin Luther had zo'n belangrijke vraag, hoe krijg ik zondaar een genadig God, een God die mij genadig gezind is? De onder ons bekende McChain had ook zo'n vraag. Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult u rechtvaardig verschijnen voor God? En gebeten, dat waren ook de vragen die leefden in het hart van deze Moorman. En voordat we daar verder iets over gaan zeggen, gaan we nu zingen uit Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En wat er verder volgt, Psalm 72, vers 6. Gemeente, de Moorman was een zoekende man. En waar verwachten zulke zoekende mensen nu antwoord op hun vragen? Op hun zielenvragen? In de kerk? Bij de christenen natuurlijk. Daar zijn de antwoorden te vinden op die vragen, toch? Maar wat ontmoeten zoekende zielen daar veel verwarring? Wat heerst daar ontzettend veel verdeeldheid. Wat zijn daar veel verschillende meningen. De een horen ze zeggen, Jezus is voor ons allemaal gestorven en dat moet je gewoon alleen maar aannemen en geloven. En dan weer zijn er anderen die zeggen, ja maar wacht eens even, zo gaat dat niet. Je zult eerst heel diep vernederd moeten worden. En weer anderen die zeggen, ja, je moet je zonde zo diep en grondig kennen en zo diep voor God buigen, dat je zelfs zijn eigen eer liever hebt dan je eigen zaligheid. Er zijn weer anderen die zeggen, ja, je moet vooral dit doen en dat laten en jezelf heiligen en je moet de wetten van God heel stipt houden. En als je dat doet, dan zal God je misschien genadig zijn. En gemeente, wat kan kerkelijk Jeruzalem zoekende zielen, zoekende zondaren soms teleurstellen, ook vandaag. En dan denk ik terug aan de teleurstellingen die ik zelf heb ondervonden. Als je dan zo'n zielenvraag stelde aan iemand met wie je samen opliep, dan keken ze je soms net aan alsof ze water zagen branden. En heel vaak kwam het antwoord helaas niet verder dan, ja, dat moet God je geven. Of, ja, dat kan alleen de Heere je schenken. En dat klonk natuurlijk heel degelijk, maar eigenlijk moest dat verhullen dat ze geen antwoord hadden. Ook Luther kwam teleurgesteld uit met de kerk. Hij kwam ook net als de moorman bedrogen uit met het zoeken van de antwoorden voor zijn ziel in de kerk, bij de godsdienstige kerkmens. En toch, gemeente, God houdt zulke zoekers wel vast. Hij heeft die kamerling ook vastgehouden. Hij keerde niet terug als iemand die na al zijn teleurstellingen volledig had gebroken met de God van Israël. Hij zei niet, ik heb er nu wel genoeg van. Nee, hij had een boekrol gekocht van de profeet Jesaja. En zo'n rol, gemeente, kostte heel veel geld. U moet weten dat zo'n rol werd overgeschreven. En dat moest heel nauwkeurig gebeuren. Er mocht geen enkele rol verkocht worden van enige profeet zonder een zogenaamd synagogaal merkteken. Dat betekent dat 5 rabbijnen iedere bladzijde moesten hebben nagekeken en hebben ondertekend. Er mocht geen enkele fout in staan, zelfs geen spelfout. En u begrijpt wel dat zo'n rol ontzettend kostbaar was. Maar dat was geen probleem voor deze man, hij was schatrijk. En hij had zo'n rol gekocht. En nu is hij op weg, op de terugreis naar Ethiopië. Er wordt wel gezegd dat er vanuit Jeruzalem 3 verschillende routes waren om vanuit Jeruzalem naar Ethiopië te reizen. En hij koos de weg langs de kust via Gaza, het land van de Filistijnen. En er wordt wel gezegd dat dat een woeste, een eenzame weg was. Het was ook de langste weg die men niet zo dikwijls nam. Het was een eenzame weg, waar maar weinig reizigers op te vinden waren. En gemeente, ik geloof dat het niet zonder reden is dat deze moorman met opzet deze route heeft gekozen. Hij wilde alleen zijn om zijn teleurstellingen te verwerken. Hij wilde alleen zijn om vooral in alle rust uit de rol van de profeet Jesaja te kunnen lezen. En gemeente, we zien hier dat hij niet ophield met zoeken. Zijn hart hield niet op met vragen. Hoe kan ik de God van Israël tot mijn zaligheid leren kennen? En toen Filippus dat prachtige rijtuig van de kamerling zag naderen, sprak de Heilige Geest opnieuw tot hem. Voeg u bij deze wagen. En wanneer Filippus dichterbij komt, dan hoort hij die kamerling, die zwarte man uit Ethiopië, hardop uit de profeet Jesaja lezen. Een heiden die hardop uit de profeet Jesaja leest. Dat moet toch wel de verwondering, de bevreemding van Filippus hebben gewekt. Hij las Jesaja 53, de versen 6 en 7. In Handelingen 8, de versen 32 en 33 staat wat hij las. En de plaats van de schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo deed hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Gemeente, het is u ook wel opgevallen dat deze weergave van Jesaja 53 enigszins verschilt van onze Statenvertaling. En dat komt omdat hij las uit de zogenaamde Septuaginta-vertaling. Er was dus een vertaling op de markt gekomen in het Grieks. En dat was de taal die toen eigenlijk wereldwijd gesproken werd door ontwikkelde mensen. De Septuaginta, dat is het Oude Testament vertaald in het Grieks. En deze Moorman was een ontwikkeld man. Hij kende die taal. En Filippus hoorde hem hardop uit de profeet Jesaja lezen. En toen vroeg hij aan die man: verstaat u ook hetgeen u leest? En gemeente, nu zeggen de taalgeleerden dat dit eigenlijk een wat gebrekkige vertaling is van het origineel. Er zit namelijk in de oorspronkelijke tekst een rijm. Zoiets als dit: zie je ook wat je ziet? Begrijp je ook wat je denkt te begrijpen? Dat zit er eigenlijk in die vraag. En dan antwoordt de kamerling: ja, hoe zou het toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Gemeente, dat is toch wel een hele ootmoedige reactie van zo'n ontwikkeld en belangrijk mens als deze kamerling. Hij zegt het eerlijk: ik weet het niet. Ik ben geen Jood, ik ben geen schriftgeleerde of rabbijn. Ik kan echt wel lezen wat er staat, maar ik kan de inhoud er niet van begrijpen. Ik begrijp niet wat hier gezegd wordt. Ik heb iemand nodig die het aan me uitlegt. En gemeente, we kunnen in deze antwoorden iets merken van een zekere vertwijfeling, een zekere moedeloosheid die in zijn hart is gekomen. Want gemeente, die passage die hij las, die las hij waarschijnlijk niet voor het eerst. Het was niet voor de eerste keer dat hij probeerde die teksten te begrijpen. Maar het lukte hem niet. En hij nodigde Filippus dan ook uit om bij hem in de wagen te komen zitten. En wanneer Filippus dat dan doet, dan vraagt de kamerling: ik bid u, van wie zegt de profeet hier eigenlijk? Van zichzelf of van iemand anders? Gemeente, dat is al een hele oude vraag. Die vraag werd ook gesteld door die zwarte Joden in Ethiopië. Het is een vraag die alle Joden stellen, alle eeuwen door. Vanaf dat de rol van Jesaja bestaat, is dat de grote vraag onder de Joden. Over wie gaat het hier eigenlijk? Over wie gaat het in Jesaja 53? En die vraag die hield die kamerling ook bezig. En hij las het en hij herlas het steeds weer. En weet u, hij voelde zich door die woorden aangetrokken. Alsof daar de oplossing lag voor al zijn vragen, voor al zijn nood. Hij las over een persoon die als een weerloos lam naar de slachtbank is geleid. En zoals een schaap zonder te protesteren zich laat scheren, zonder zich te verzetten, naar de offerplaats heeft laten leiden. Over zo'n persoon las hij. Hij las van iemand van wie gezegd wordt: In zijn vernedering is het oordeel weggenomen. Door zijn vernedering is het oordeel van God dat op de mensen ligt weggenomen. En in angst en in gericht is hij uit het leven weggerukt. Dat betekent, hij is een verschrikkelijke, benauwde dood gestorven. En over zo iemand las hij. De gemeente Calvijn zegt in dit verband een paar hele bijzondere dingen. Hij zegt in de eerste plaats dit. Deze moorman voelde dat er hier over een belangrijk persoon werd gesproken. En dat hier de oplossing lag voor zijn vele vragen. Calvijn vervolgt zelfs om te zeggen, deze man had alreeds een smaak van Christus. Hij proefde iets bijzonders in deze boodschap, maar hij begreep het niet. Hij begreep niet wie het was waar Jesaja over sprak. En daarom vroeg hij aan Filippus, ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En ja, gemeente, zo kan het zijn. In het begin, in het zoeken, dat je iets leest in de Bijbel en het zegt je wat, het doet je wat. Je wordt er als het ware naartoe getrokken en je voelde, daar ligt het antwoord op al mijn vragen en noden in. Maar je doorgrondt het niet. En dan zoek je iemand, een door God onderwezen uitlegger. En dat is wat die kamerling nodig had en ook zocht. En de Heere zorgde er ook voor dat er zo iemand kwam. En dan lezen we in vers 35. En Filippus deed zijn mond open. Het staat er een beetje wonderlijk. Je zou verwachten dat er zou staan. En toen zei Filippus. Maar dat staat er niet. Er staat. En Filippus deed zijn mond open. Er staat eigenlijk in het oorspronkelijke iets dat wijst op. Zijn mond werd opengebroken. Een zwarte man die wilde weten wie dat lam was dat ter slachting werd geleid. Dat brak de mond van Filippus open. Dat was voor hem geen vraag. Hij wist het antwoord. Hij wist wie dat was. En dan lezen we, en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hij hem Jezus. Hij verkondigde hem Jezus, in het Hebreeuws Jehoshua, de God die redt, Jehovah, de redder. Hij verkondigde hem wie dat lam was dat ter slachting werd geleid, wie dat schaap was dat stom was voor het aangezicht van zijn scheerders, wie het was die uit de angst en het gericht is weggenomen, en die het oordeel van God tot op de mensen rust heeft weggedragen. Hij verkondigde hem Jezus, de zaligmaker, de verlosser. Het enige antwoord voor een zoekende ziel. Nee, gemeente, hij verkondigde hem niet een bepaalde bekeringsweg. Dat deed hij niet. Hij verkondigde hem ook geen uitleggingen of meningen van belangrijke rabbijnen, theologen, schriftgeleerden. Ook dat niet. Hij sprak ook niet over de weg van redding in de geest van, ja, maar dan moet je eerst dit doen en dan moet je eerst dat meemaken en dan moet je eerst zo gaan leven. Hij verkondigde hem Jezus, de Zoon van God, die mens was geworden uit de maagd Maria. De zaligmaker die om onze overtredingen is verwond en om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. Wiens straf dragen ons alleen vrede brengt. Hij die als een plaatsvervangend lam gestorven is op het kruis. Die de verzoening van de zonde heeft aangebracht. Die het handschrift van onze zonde aan het kruis heeft genageld en uitgewist. Die de dood is gestorven en in het graf is gelegd, maar die door God uit de dood is opgewekt. Hij verkondigde hem Jezus in wie al de profetieën tot vervulling zijn gekomen. Jezus, in wie al de schaduwen zijn vervuld. Jezus, die aan alle ceremoniële bloedstortingen en offers een einde heeft gemaakt. Die geroepen heeft op het kruis: het is volbracht. Deze Jezus heeft hij hem verkondigd. Het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Gemeente, hij verkondigde hem het evangelie. Hij heeft hem verkondigd dat een ieder die in deze gekruisigde en opgestane Jezus gelooft, geheel overeenkomstig de schrift, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben. Hij verkondigde hem de weg van verlossing. Niet door werken, niet door verdienen, niet door boetedoeningen, maar door het geloof in die gekruisigde en opgestane Jezus. Door te vertrouwen op die zaligmaker die als een lam ter slachting is geleid. Want gemeente, dat was de boodschap van alle apostelen. Dat vind je herhaaldelijk in het boek Handelingen. En dat was ook de boodschap die Petrus preekte in het huis van de heidense Cornelius. De Bijbel zegt, hij preekte daar dat een ieder die in hem gelooft, vergeving van zonde ontvangen zal door het geloof in zijn naam. Dat was de inhoud van de boodschap. En die boodschap verkondigde Filippus ook aan de kamerling. Gemeente, toen begon het te lichten in de ziel van die kamerling. Er gebeurden twee dingen. Filippus predikte Jezus en de Heilige Geest paarde zich aan dat woord en verlichtte het duistere verstand van die kamerling. Hij opende zijn hart voor Jezus de zaligmaker. Dat deed de Heilige Geest. En zijn zoekende en dorstende ziel heeft zich daaraan gelaafd, aan die boodschap van heil die Filippus bracht. Wat zal hij verwonderd zijn geweest over de liefde van God die zijn enige geboren zoon gegeven heeft om verloren zondaren zoals hij te redden. Wat zal hij verwonderd zijn geweest over Jezus die zich vrijwillig als een lam ter slachting heeft laten leiden en zich vrijwillig heeft overgegeven tot in de dood, ja tot in de vervloekte dood aan het kruis. En God gebruikt de prediking van Filippus. En de Heilige Geest zegent die prediking aan het hart van de kamerling. Gemeente, zo brengt de Heere ook vandaag mensen tot de kennis van Jezus, de zaligmaker. Hij gebruikt de prediking van het evangelie voor de schuldverslagen zondaar, die door schuldbesef getroffen en verslagen is. Hij gebruikt de prediking van het evangelie om hen Jezus te ontdekken. En Gods kinderen weten dat uit ervaring. Denkt u maar terug aan die keer dat u in de kerk kwam, schuldig, verslagen, bestreden, soms zo ontzettend moedeloos, gebukt onder uw schuld. En zo kwam u in de kerk. En toen werd er gepreekt. Toen werd Jezus u aangewezen, gepredikt als een volkomen, gewillige en zo geschikte zaligmaker. Weet u dat nog? Hij werd verkondigd, zoals Paulus Jezus verkondigde in Galatië. Wat zegt Paulus daar? Hij zegt dat hij Jezus voor hun ogen geschilderd heeft als gekruisigd zijnde. De gemeente, als Jezus zo gepreekt wordt, dan gebruikt de Heilige Geest dat. Dan gebruikt de Heilige Geest dat om verslagenen van hart en bedroefden over hun zonden zicht te geven op die Jezus als de enige van God gegeven middelaar en zaligmaker. Die precies geschikt is voor al hun nood. Zo vol van genade en waarheid die in de wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Hoe vol verwondering, gemeente, zal die kamerling ook geluisterd hebben. En ja, gemeente, dat zijn kerkdiensten die vergeet je nooit meer. Zo'n kerkdienst is onvergetelijk. Dan wordt het evangelie voor ons als balsem voor onze zielenwonden. Waar de wet in onze verslagenheid de deur dichtgooit en dichthoudt, daar gaat door het middel van het evangelie de deur open. En de zondaar mag zien op Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. En als dat, gemeente, gebeurt, dan kan het niet anders of ons hart moet smelten van liefde. Dat deze Christus het oordeel dat wij verdiend hadden heeft weggenomen. En dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem is geweest. En vooral, gemeente, wanneer een zondaar in zijn verlorenheid een blik gegund wordt op Jezus. En hij leert iets te doorgronden van wie die Jezus is. Wie de zaligmaker is. Dan wordt vooral gezien dat in die Jezus alles is te vinden waar onze ziel naar zoekt. Hongert en dorst, waar onze ziel behoefte aan heeft. En dan zien we al de vrijheid waarnaar ik in mijn donkere gevangenis heb gezocht. De vergeving voor al mijn zonden waar ik zo om gesmeekt heb, is in deze Christus te vinden. En al de vrede waarnaar mijn hart zo verlangde, het is alles te vinden in deze zaligmaker. En gemeente, de kamerling zei dan ook tegen Filippus: zie daar water. Wat verhindert mij gedoopt te worden? En daar gaan we op letten in onze derde gedachte. Een reis vol blijdschap. Dan gaan we eerst zingen uit Psalm 72, het derde vers. Ze zullen u eerbiedig vrezen. En wat er verder volgt, 72 vers 3. Gemeente, uit het vervolg van deze gebeurtenis blijkt dat Filippus ook met de kamerling gesproken heeft over de doop. Hij heeft erover gesproken dat Jezus dat zelf had bevolen: ga dan heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle creaturen. Filippus heeft met de kamerling erover gesproken. en hem vertelt dat het een bevel van Christus is. En heeft ook de betekenis van de doop uitgelegd. Dat het water van de doop ziet op de afwassing van de zonden door het bloed van Christus. Hij heeft hem uitgelegd dat door ondergedompeld te worden in het water, dat oude heidenleven begraven wordt. En als je opkomt uit het water en de oever weer opklimt, dat je dan een christen bent, een nieuw mens. De doop werd ook wel een graf genoemd, een watergraf. Pasbekeerde mensen waren zeer verlangend naar dat watergraf. Dat oude heidenleven, dat veroordeelde hen. Ze wilden zo graag dat oude leven met zijn zonden begraven. Begraven in de dood van Christus. Want je kunt je zonden nergens anders kwijt dan in de dood van Christus. Ze wilden die zonde daar begraven en opstaan tot een nieuw leven als christen. En we weten dat het later de gewoonte werd dat de gemeente op de oever stond toe te kijken en dat de dopeling, als zij uit het water opkwam, werd toegezongen. En wat zongen ze dan? Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. En daar heeft Filippus met die kameling ook over gesproken. En toen begeerde die man ook gedoopt te worden. En dan lezen we verder dat ze bij een soort beek of bron kwamen. En toen die kamerling dat beekje zag, zei hij tegen Filippus: zie daar water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Hij zei eigenlijk, wat staat er in de weg? En toen zei Filippus: als u van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. Hij heeft die kamerling voorgehouden wat nodig was om gedoopt te worden. En nee, hij zei niet, indien je heilig bent. En hij zei ook niet, als je zo en zo diep over je zonde vernederd bent. Dat is wel nodig, maar dat zei hij niet als voorwaarde. Hij zei dit: indien u van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. Vertrouwd, mogen we hier lezen. Met je hele hart vertrouwd. Indien u gelooft in die Jezus die ik u verkondigd heb, die als een lam ter slachting is geleid en als een schaap dat stom was voor zijn scheerders, in wiens vernedering het oordeel dat op ons rust is weggenomen, als u van ganser harte gelooft in die Jezus die redt, die zaligt en met God verzoent. Als je dat van harte oprecht gelooft, dan is het geoorloofd. En toen zei de kamerling: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Wat een belijdenis, gemeente. Hij zei: ik geloof dat die Jezus, die versmaadde, die kruiseling, dat hij de Zoon van God is. Die verachte, die gekruisigde, die door de godsdienst verworpene. Hij is de Zoon van de eeuwige God. De Zoon van God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat geloofde hij. En gemeente, wat is er in korte tijd veel licht gevallen in zijn ziel. Wat heeft die man een hemelse kennis ontvangen door dat hemelse licht dat in zijn ziel heeft geschenen. Door de woorden van Filippus heen heeft de Heilige Geest in korte tijd hem dat hemelse licht gegeven. En hij zei: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dan moet u goed opletten, gemeente. Hij zegt dus niet: ik vertrouw met mijn hele hart op Jezus. Dat zei hij niet. Nee, er was iets anders dat hem met verbazing en verwondering vervulde. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En toen gaf de kamerling de koetsier de opdracht om de koets te stoppen. En in vers 38 lezen we: en ze daalden beide af in het water, zowel Filippus als de kamerling. En toen is die kamerling door Filippus gedoopt. Die voorname man uit Ethiopië, die ontmande, die uitgesloten was van de tempel, die niet in aanmerking kwam. Hij werd gedoopt. Ondergedompeld in het water. Dat water dat wijst op het verzoenend en alles reinigende bloed van de Heer Jezus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat water dat werd het graf voor zijn oude heidenleven. En hij kwam op uit het water als een christen. En toen ze uit het water opgeklommen waren, staat er, toen werd Filippus van hem weggenomen. Filippus verdween plotseling. En we moeten hierbij niet denken aan een wegvoering door de lucht of zo, iets heel bijzonders. Het Griekse woord zegt eigenlijk dat hij weggerukt werd. En we moeten denken dat hij innerlijk krachtig door de Heilige Geest gedrongen werd om die kamerling te verlaten. En die kamerling was nog zo vol van wat er gebeurd was, dat hij daar helemaal geen erg in had. We lezen zelfs, en de kamerling zag hem niet meer. Hij zag Filippus niet meer en hij zocht hem ook niet. Hij miste hem ook niet, want hij reisde zijn weg met blijdschap. En hij zette hun reis naar Ethiopië voort met blijdschap. Handelingen 8, gemeente, gaat over blijdschap. Je leest het ook in Samaria toen Filippus daar preekte. Er staat, en velen geloofden en er werd grote blijdschap in die stad. En nu lezen we hier weer van blijdschap. Ja, gemeente, het evangelie brengt echte blijdschap. Wat een blijdschap als een zondaar in zijn verlorenheid zicht op Jezus mag krijgen en hem mag vinden. En gemeente, er is een heel oud lied dat daarover spreekt. En ik wil graag de eerste zinnen van dat lied, die als een soort refrein ook steeds werd herhaald, aan u voorlezen. Dat gaat als volgt. Ik heb nu voor al mijn zonden en voor mijn schuld zo eindeloos groot een middelaar gevonden. Gemeente, dat zongen de mensen van de eerste reformatie. Wat een blijdschap, wat een gezegende vondst. Het vinden van Christus. Ja, dat brengt blijdschap. Dat zegt de Bijbel ons ook. Die gij niet gezien hebt, schrijft de apostel, en die u nochtans lief hebt, in welke ge u nu verheugt met een heerlijke en onuitsprekelijke vreugde. En gemeente, we zien hoe God zich bemoeit met de enkeling. Filippus moest een rijk arbeidsveld verlaten voor een enkeling, voor één kamerling. Maar we zien nog meer. We zien hoe God een mens niet alleen zoekend en onrustig maakt, maar ook hoe hij er zelf voor zorgt dat die zoekende ook vindt. Door het woord en door een prediker op het pad van die zoekende te brengen. Dat gebruikt de Heer. Hij gebruikt mensen. Hij gebruikt de prediking van het evangelie. En daar moeten wij het ook van verwachten en nergens anders van. Handelingen 8 laat ons ook zien dat het evangelie vooral bestemd is voor teleurgestelde mensen. Wat was die teleurstelling groot voor die kamerling in Jeruzalem? Wat had hij daar gedacht veel te vinden? En wat vond hij er ontzettend weinig? Maar gemeente, voor die teleurgestelde mensen is het evangelie juist zo geschikt. Mensen die teleurgesteld zijn in hun zoektocht, in het zoeken van de zaligheid, in de wet van de werken en van hun godsdienstige activiteiten, die daar helemaal in vastgelopen zijn. Vooral voor hen die teleurgesteld zijn met zichzelf. Het wordt niet beter, zoals ze hoopten, maar het wordt slechter met hen. En de Heer Jezus, die Filippus verkondigde, dat is het antwoord. Dat is het middel tot redding voor teleurgestelde zoekers. Jezus, een geschikte, een gepaste, een gewillige en een volkomen zaligmaker. Een zaligmaker van wie de kamerling uitriep, zie daar water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? En ja, gemeente, met die vraag wil ik afsluiten. Want die vraag leg ik ook aan uw hart. Wat verhindert u? Wat staat er bij u in de weg? Wees eens eerlijk. Is Christus geen volkomen zaligmaker? Is hij niet gewillig? Is hij niet precies geschikt? Bezit hij niet alles wat tot de zaligheid nodig is? Wat verhindert u? Wat houdt u tegen? En misschien heeft u al een antwoord en u wijst met uw vinger naar God. Maar weet u, God wijst met zijn vinger naar u, naar jou. Zijn er soms zonden die u niet wil loslaten? Is er soms een steunen op uw eigen gerechtigheid dat u niet wil loslaten? U bent te hoogmoedig om te bekennen dat het bij u een verloren zaak is. Daar zit het op vast. Zie daar water. Dat water, gemeente, dat ons wijst op de algenoegzaamheid, de volheid en de gepastheid van de Heer Jezus Christus en zijn offer. En deze zaligmaker, die past vooral bij teleurgestelde mensen. Mensen die teleurgesteld zijn uitgekomen met zichzelf. En teleurgesteld zijn in het zoeken van hun zaligheid op de verkeerde manier en op de verkeerde plaats. Maar zoekers maakt de Heere vinders. En het woord van Jezus, gemeente, is nog altijd waar. Die zoekt, die vindt. En die bidt, die ontvangt. En die klopt, zal worden opengedaan. Want hij zorgt er zelf voor dat ze geleid worden tot Jezus. Die ons is geworden tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. En als u deze Jezus vindt, dan wordt het waar. Die mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 32 en daarvan het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gelezen preek was van dominee C. Haring. Eindigen wij nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u, zij al de eer. Amen.